Ja, Heer, heilig bent U. En ik bid ook, Heer, dat onze harten ook zullen overstromen van Uw glorie. Ik bid, Heer, als we ook Uw woord openen, Heer, dat daar kracht en leven van uitgaat. Heer, dat het ons zal versterken. Dat het ons zal bemoedigen. Dat het ons zal aansporen waar het nodig is. Dat het onze richting zal wijzen. Heer, want we geloven en we belijden dat U een goede God bent. En dat U het goede voor ogen hebt met onze levens, met onze gemeente. En daarom bidden we, Heer, dat U uw woord ook bekrachtigt in onze harten. In uw machtige naam, Jezus. Amen. Goedemorgen. Goedemorgen. We zijn vorige week begonnen aan een nieuwe prekenserie over het Oude Testament. Jezus in het Oude Testament. En het is goed en het is belangrijk om af en toe ook echt een prekenserie te hebben uit het Oude Testament. Want als je, denk ik, een hele eerlijke enquête houdt en onderzoek doet bij de gemiddelde evangelische christen, dan zul je zien dat eigenlijk de laatste 22% van onze Bijbels het meest gebruikt worden. En die 22% dat is het Nieuwe Testament. Dus in deze Bijbel, ik heb het even uitgerekend met de bladzijde, 22% van de Bijbel is het Nieuwe Testament. Dat betekent, naar de rekenaars, come on, 78% van de Bijbel is het Oude Testament. Dus we laten eigenlijk heel veel liggen als we heel erg of eenzijdig de focus hebben op het Nieuwe Testament, want dat is voor ons als christenen. Het Oude Testament is sowieso voor ons allemaal relevant. In het Oude Testament kun je sowieso heel veel leren over wie God is. Over wat zijn karakter is. Over waar zijn hart naar uitgaat. En ja, het Oude Testament helpt ons ook enorm bij het begrijpen van het Nieuwe Testament. Want je kunt die 22% wel willen bestuderen, maar ten diepste ga je eigenlijk helemaal niet begrijpen waar Matthäus het over heeft. Als hij zegt, en dit gebeurde, opdat het geen in vervulling zou gaan wat geschreven staat in. Of neem een Bijbelboek als Hebreeën, wat eigenlijk vol staat met taal uit het Oude Testament. Jezus, onze hoge priester. Ja, hoe dan? En wat is dat dan? En waarom dan? En wat betekent dat dan dat hij onze hoge priester is? Daar begrijp je niet zoveel van zonder de context van het Oude Testament. En we kijken in deze serie naar Jezus in het Oude Testament. En Mark had daar vorige week heel treffend een 3D-bril bij zich. Dat als je die opzet en je kijkt naar een film, dan zie je opeens een nieuwe dimensie. En als we het Oude Testament bestuderen vanuit het perspectief van Jezus, en dat is relevant omdat hij zelf zegt, ik ben de vervulling van al hetgeen wat over mij geschreven staat in de wet en in de profeten. Ja, dan gaat het Oude Testament ook op een nieuwe manier open. Ik heb zelf een boek in mijn boekenkast staan. Dat gaat over de Messias, geopenbaard in de Heilige Schriften. En dat is iemand die alleen maar heeft gekeken naar waar staat een directe of indirecte verwijzing naar de Messias, naar Jezus in het Oude Testament. En hij kwam tot meer dan 300 teksten waar dat voorkomt. Met daarbij dan ook de teksten in het Nieuwe Testament die daar verband mee houden. Dus op meer dan 300 plekken in het Oude Testament zie je een verwijzing naar Jezus. Er is zoveel te ontdekken over Jezus in het Oude Testament. En we raken een aantal van die aspecten aan in deze serie. En vandaag kijken we daarin naar het verhaal van Abraham en Isaac. Abraham, een van de aartsvaders. Nog steeds, ook in het Jodendom, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Het begint bij hem. En hij kreeg grote beloftes van God. Ook over een enorm nageslacht dat ook nog eens gezegend zou worden. Maar, grote belofte, maar op 100-jarige leeftijd was er nog steeds geen vervulling van die belofte. Had hij nog steeds geen kind met zijn eigen vrouw Sarah. En dus hielp hij God een handje. Door met de bijvrouw, zoals dat dan heet, Hagar, een kind te verwekken. Ismaël. Nou, en soms kun je alleen al met dingen die gebeuren in het Oude Testament denken van, oh, daar herken ik misschien wat in. Dat wij soms ook moeite hebben, maar als God soms iets zegt of iets belooft, of dat we denken dat we uiteindelijk het ons niet meer lukt om te wachten op God. En dus maar toch maar zelf in actie komen. Om iets voor elkaar te krijgen. Terwijl God misschien wel heeft gesproken dat hij iets wil of zal geven. Het gebeurt bij Abraham, het gebeurt denk ik ook soms zomaar bij onszelf. Maar de belofte die God gaf, was echt voor Abraham en Isaac, of Abraham en, sorry, en Sarah samen. En uiteindelijk wordt de zoon van de belofte, Isaac, geboren. En dat geeft onderweg nog allerlei gedoe, ook tussen dus Isaac en zijn oudere broer, halfbroer Ismaël, tussen Sarah en Hagar. En vele jaren later komen we in het verhaal van vandaag. En dat lezen we in Genesis 22. Daar staat vanaf vers 1. Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. Abraham, zei hij. Ja, ik luister, antwoordde Abraham. Haal je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaac, en ga naar het gebied waarin de berg Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal. Het zal je maar gebeuren. Je wandelt heel oprecht met God. Je wordt in de Bijbel zelfs een vriend van God genoemd. En diezelfde God die belooft je meerdere malen dat je een groot en gezegend en een koninklijk nageslacht zult krijgen. En na heel veel en heel lang wachten wordt uiteindelijk die belofte vervuld in die beloofde zoon Isaac. Via hem zal dat nageslacht er komen. En dan vraagt God om je zoon te offeren. Dat komt op mij bijna wreed over. Hoe kan God dat van hem vragen? Een bizarre opdracht. En toch komt Abraham meteen in actie. De volgende morgen gaan ze al op pad. Ik vind het onvoorstelbaar. Hoe ver Abraham bereid is te gaan uit gehoorzaamheid aan en vertrouwen in God. En daar is veel over getheologiseerd. Maar hoe je dit theologisch ook precies duidt, het is bizar om met je eigen zoon op pad te gaan om hem te offeren. En we lezen verder in Genesis 22. Hij pakte het hout voor het offer, legde het op de schouders van zijn zoon Isaac en nam zelf het vuur en het mes. Zo gingen die twee samen verder. Vader, zei Isaac. Ja, mijn zoon, ik luister, antwoordde Abraham. We hebben vuur en hout, zei Isaac. Maar waar is het lam voor het offer? Abraham antwoordde, God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn zoon. En zo gingen die twee samen verder. We kunnen nu niet vanaf hier in het hoofd, in het hart van Abraham kijken. Geloofde Abraham dat God daadwerkelijk zou voorzien in een fysiek lam op de plek waar ze moesten zijn? Of zegt hij dit alleen maar om Isaac, nou ja, mee te krijgen en geen onnodige angst aan te jagen? Of geloofde hij zo sterk in de opstanding van de doden dat hij wist dat het hoe dan ook goed zou komen? We weten het niet. We weten wel dat hij doorgaat met de reis en met de voorbereidingen. Vers 9. Toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac vast en legde hem op het altaar op het hout. Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heer riep vanuit de hemel, Abraham, Abraham. Ja, ik luister, antwoordde hij. Raak de jongen niet aan. Doe hem niets. Want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. Je hebt mij je zoon, je enige, niet willen onthouden. Toen Abraham om zich heen keek, zag hij achter zich een ram die met zijn hoorns verstrikt was geraakt in de struiken. Toen pakte hij het dier en offerde dat in plaats van zijn zoon. Abraham noemde die plaats, de Heer zal erin voorzien. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt, op de berg van de Heer zal erin voorzien worden. Nog steeds, jongen. Ik heb het al deze week al meerdere keren gelezen. Het, steeds nog, het duizelt me eigenlijk. Wat gebeurt hier eigenlijk en hoe kan dit eigenlijk? En tegelijkertijd, wat een diepe lage zit er in dit verhaal. Want dit vindt allemaal plaats op de berg Moria. En dat is niet zomaar een berg. Dat is een berg waar 1000 jaar later de tempel van Salomo zal worden gebouwd. Waar de hele offerdienst die we kennen uit het Oude Testament plaats zal vinden. Die berg die we nu kennen als de Tempelberg in Jeruzalem. Waar op dit moment de rotskoepel en de Al-Aqsa-moskee op staan. Waar je op uitkijkt vanaf de Olijfberg. En in datzelfde berggebied Moria ligt Golgotha. Waar Jezus als het ultieme offerlam geslacht werd. En waarmee de hele offerdienst uit het Oude Testament, uit Leviticus, vervuld werd. Op de berg van de Heer zal erin voorzien worden. Dus in Isaac, in de zoon die zich in gehoorzaamheid overgeeft aan zijn vader Abraham, ja, zien we een voorafschaduwing van de gehoorzaamheid van Jezus aan zijn vader. Isaac is een beeld van Jezus die plaatsneemt op het altaar om te sterven. En ja, God voorzag in een ram. Alsof er in plaats van Isaac, net zoals hij zijn eigen zoon heeft gegeven als een offer voor onze zonde in plaats van onszelf. God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn zoon. God zorgt zelf voor het lam. In deze geschiedenis van Abraham en Isaac en 2000 jaar later opnieuw. Als Johannes de Doper Jezus voor het eerst ziet lopen, wat zegt hij dan? Dan zegt hij, zie het lam van God. Dat is de associatie die hij meteen heeft. De vervulling van de offerdienst. Dat zal gebeuren in Jezus. En we weten niet en we lezen niet wat de houding van Isaac is geweest. Stribbelde hij tegen? Smeekte hij Abraham om hem niet op dat altaar te leggen, om hem niet te offeren? We lezen het niet. We lezen alleen dat Abraham bereid was om God te gehoorzamen in alles. Niet te filmen. Wat een dramatisch moment moet dat geweest zijn. Dat hij daar stond met een mes om zijn eigen zoon te offeren. En pas dan grijpt God in. Ik weet niet hoe het voor jou is, maar ik zou dat niet kunnen, denk ik. Ik wil heel ver gaan in mijn gehoorzaamheid aan God. Maar ik zou al lang op die berg afgehaakt en zeggen van nee, ik geloof gewoon niet dat hij dit van me vraagt. Maar Abraham gaat door. En als we even uitzoomen, zowel op het verhaal van Abraham en Isaac en later ook op het offer van Jezus 2000 jaar later, dan kunnen we dat met één woord krachtig samenvatten. En dat is het woord gehoorzaamheid. Het Oude Testament koppelt heel veel beloftes aan dat woord. Als je God gehoorzaamt, dan zul je gezegend worden. En Jezus kiest ervoor om ook gehoorzaam te zijn aan de wil van de Vader. Zijn diepste gebed in Gethsemane, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Wat hij vlak voor zijn gang naar het kruis. Maar gehoorzaamheid aan God, nou, dat vinden wij nog niet altijd even makkelijk volgens mij. En het klinkt ook niet zo soepel. Het klinkt ook niet zo liefdevol. Want we hebben het in deze gemeente toch heel veel over liefde. Dat God jou en mij lief heeft. Dat Jezus voor jou en mij gestorven heeft juist uit liefde. En dat we daardoor zijn geliefde zonen en zijn geliefde dochters mogen zijn. En dat is waar. Maar hoe verhoudt zich dan die liefdesrelatie tot gehoorzaamheid? Maar ik denk dat de kernvraag voor jou en voor mij is. Is gehoorzaamheid aan God voor jou een kwestie van moeten of een kwestie van willen? Ja, ik heb daar een plaatje bij gemaakt. Nou, ik heb een aantal gaven en talenten. Ja, Ik vind dat het heel duidelijk plaatje is geworden. Nou, precies. Amen. Nou ja, dat hoeft ook weer niet. Moeten komt van buitenaf. Regeltjes. Heel vaak ook religie. Het opgeheven vingertje van, denk erom, dat mag niet van God. Wat had ik daar vroeger toen ik niet geloofde, een ongelofelijke hekel aan. Als christenen dat deden. En stiekem heb ik er nog een beetje hekel aan. Als dat maar steeds gebeurt. Want het helpt niet en het werkt niet als je dingen van buitenaf op gaat leggen. Of jezelf op laat leggen. Dat anderen voor jou gaan bepalen wat goed en fout is. Dat je een heel geloofssysteem wordt opgelegd. Inclusief regels en voorschriften. Dat wordt heel snel een slavenjuk. Daar is geen enkele vrijheid. Daar is geen enkele vreugde. Daar is geen enkele liefde. En ik zet het een beetje heel zwart tegen elkaar neer, maar dat hoort er een beetje bij. En in het verleden heb ik dat ook wel eens gehoord over hier. Oh, in de stadskerk, daar boet je zoveel. En dat vind ik oprecht jammer als dat zo is beleefd. Want weet je, je moet helemaal niks. En tegelijkertijd is dat nooit de oplossing. En sommigen, weet ik, van ons misschien ook wel hier, zoals ik nu zei, reageren ook bijna allergisch. Als het woordje moeten in een preek klinkt. Heeft daar wel een beetje last van? Nou, volgens mij moet je daar wat mee. Die vond ik zelf van tevoren, die kan ik niet maken, is flauw. Nou, we hebben dus nogal, dat doet dus nogal iets. Als wordt bepaald wat jij moet doen, dan ageren we, dan reageren we, dan gebeurt er iets. Dat vinden we ingewikkeld, vinden we lastig. Nou, waarom is dat eigenlijk? Hoe is dat ontstaan in je hart, in je leven? En als we dan gaan kijken naar willen, hè, moeten komt van buitenaf, maar willen komt van binnenuit. Je doet iets omdat je dat zelf wilt, omdat je weet dat het goede is om te doen. Of dat je er nou eenmaal naar verlangt om het goede te doen. Het zegt niks over je gevoel erbij. Of het fijn voelt. Nee, maar je wilt het, omdat het goede is. En daar horen ook goede gewoontes bij, die niet afhankelijk zijn van de vorm van de dag. Ik moet niet naar de kerk, maar ik wil naar de kerk. Er zijn best zondagen dat ik er niet zoveel zin in heb. Wees gerust, vandaag viel dat best mee. Maar zondag, en ik moest hier vandaag wel zijn, want ik stond ingeroosterd. Maar als ik niet ben ingeroosterd en ik heb een vrije zondag, dan ga ik naar de kerk, want ik wil naar de kerk. En het is echt wel eens een zondag dat ik er zelf niet zoveel zielszin in heb. Maar dat vind ik niet zo relevant. Ik wil naar de kerk, omdat ik weet dat God dat een goede plek vindt om te zijn. En dus wil ik er zijn. Want ik wil in die zin gehoorzaam zijn aan wat Hij voor mij heeft. Goede gewoontes. En zo'n opdenken, ja, dat mag jij zeker niet van je geloof. Heeft dat wel eens gehoord van collega's, van medestudenten? Nee, daar gaat het helemaal niet om. Ik wil dat niet. Uit liefde voor mijn vader. Dat is een totaal andere motivatie. En even om het wat in te kleden, denk eens aan de verbondsrelatie die ook het huwelijk is. Als je gaat trouwen, dan kies je uit liefde voor je partner. En als het goed is, wil je je partner dan eren? Wil je je partner lief hebben? Wil je tijd met hem of haar doorbrengen? En daar gaat het om. Je gaat om de focus om je partner en om het liefhebben van hem of van haar. En natuurlijk betekent dat er allerlei andere dingen niet bij horen of niet bij passen. Je gaat niet meer afspreken met iemand van het andere geslacht vanuit een romantisch perspectief. Toch, hoop ik, neem ik aan, is niet logisch. Maar je bent niet gericht op de regels die bij dat huwelijksverbond horen. Oh, dan mag ik niet meer afspreken met anderen. Nee, je bent gericht op je partner. Je bent niet gericht op de regels, maar op de persoon. En dat maakt alle verschil. Zodra je iets moet, dan ben je eigenlijk automatisch gericht op regels en niet op liefhebben. En dat is een fundamenteel verschil. Jezus zegt daar iets heel treffends over in Johannes 14. En dat doet hij in Johannes 14 niet één keer, dat doet Jezus 3 keer. En als hij iets 3 keer zegt, dan meent hij het heel erg. En hij zegt daar in Johannes 14, wie mij geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. En wie mij lief heeft, zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen. En ik zal het aan hem bekendmaken. Of even andersom geredeneerd, verderop in Johannes 14. Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Nou, als ik dit lees, vind ik dit in eerste instantie helemaal niet zo liefdevol en soepel klinken. Ik zeg ook niet tegen Claudia, als je me lief hebt, moet je doen wat ik zeg. Nou, ik zeg het wel eens, maar dat zegt ze, nou, zo zijn we ook niet getrouwd. Ik denk, nee, dat is ook zo. Maar het staat hier wel. Het klinkt niet heel per se positief en liefdevol. En toch is het het wel. Want zijn geboden zijn voor jou en voor mijn welzijn. Zijn geboden zijn bedoeld zodat door jou en mij heen zijn koninkrijk zichtbaar wordt. Zijn geboden zijn bedoeld zodat wij ons niet onnodig beschadigen en de anderen om ons heen. Zijn geboden zijn niet lelijke, je moet dit. Zijn geboden zijn, oh, doe het alsjeblieft. Oh, dat beschermt je. Het maakt je een mooie mens. Het maakt je zoals ik je heb bedoeld. Liefde voor Jezus. Uit zich uiteindelijk ook in een gehoorzaamheid in wat hij ons heeft geleerd. Dus liefde voor Jezus is niet alleen maar een gevoel of een emotie wat je kunt ervaren. En het is mooi als dat gebeurt. Maar liefde voor Jezus uit zich juist ook in trouw zijn en gehoorzaamheid in wat hij, hoe hij het leven heeft bedoeld. Ook als je het even niet ervaart. En als je het even niet voelt. En het enige goede, het enige helpende, het enige gezonde en levenslang vol te houden motief voor gehoorzaamheid is liefde. Want anders wordt het opnieuw zomaar een slavenjuk. Hey, ik heb gekeken naar het huwelijk, maar je kunt ook kijken naar een onderwerp als geld. Als je toch het idee hebt van, ja, ik moet geld geven aan een Mieke. Ja, is dat wel een mooie tekst hoor, over die collecte. Ja, dat moet ik toch weer geven. Als dat een moeten is, en er zit eigenlijk niks bij ook vanuit geven, vanuit liefde. Ja, dan heb je misschien wel, al zou het zo kunnen zijn dat je dan meer liefde hebt voor geld dan voor God. Want God spreekt heel uitgebreid over geld. Meer bijna nog dan over liefde in de Bijbel. En God zegt, ik ben gul. En ik laat je mijn gulheid zien dat ik zelfs mijn eigen zoon voor je geef. En hij nodigt ons uit om gul te zijn. Ook met ons geld. En als het ons niet lukt om gul te zijn, dan denken we, ja, we moeten geven. En oh, bah, straks komen ze misschien nog wel met iets over tiende. Wat dan weer vooral oud-testamentisch is, maar niet per se niet nieuw-testamentisch. En dan hebben we net een kerstdankoffer gehad, dus doe eens rustig. En dan, oh man, straks bij Pinkster ziet dat weer aankomen. Komt er een Pinksterdankoffer. En dan moet ik zeker weer geven. En je moet helemaal niks. Je moet helemaal niks. Als het gaat om het geven van geld aan de Stadskerk. Maar je mag je wel vragen stellen als je merkt van, oh, ik zit nog wat vast aan dat geld. Waarom dan? En hoe verhoudt zich dat dan tot de liefde voor God? En je zegt, er zit veel, te veel, weet ik veel, ruis op als het gaat om de Stadskerk. Nou, dan geef je lekker aan een ander doel wat God eert. Maar zorg dat de liefde voor God ten alle tijden groter is dan je liefde voor geld. Want juist door te doen wat God vraagt, word je vrij. Bijvoorbeeld ook van je geld. En dat is paradoxaal. Je zit vast aan geld, je gaat meer geven en daardoor word je er vrij van. En dat is typisch hoe het koninkrijk van God werkt. Ogenschijnlijk tegenstrijdig, maar dat is het niet. En dan ontdekken we vaak pas als we er ons aan overgeven. Als we ons gaan vertrouwen dat wat Jezus zegt, dat Jezus van ons vraagt, dat we vertrouwen en geloven dat dat het goede is. Dat gaat soms in tegen onze gevoel, tegen ons wat we fijn lijkt of wat we zelf ten diepste eigenlijk zouden willen. En dat gaat om vertrouwen. Geloof je dat God goed is. En dat als Hij iets van je vraagt, dat Hij dat doet omdat Hij het beste voor ogen heeft. Ook als het indruist tegen je eigen vlees. We zongen vroeger dat lied, door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn. Ook dat is een gekke zin. Want dat klinkt ook een beetje tegenstrijdig. Maar het is het niet. door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn. Dus de juiste vraag ook om mee af te sluiten is niet, hoe staat het met jouw gehoorzaamheid aan God? Want dat is uitkomst. Dat is vrucht van iets anders. De juiste vraag om mee af te sluiten is, hoe staat het met jouw liefde voor God? Is die groot genoeg om hem te vertrouwen in alles wat hij van je vraagt? Amen. Ik wil daar graag voor bidden. En na het gebed gaan we zingen. En is er ook ruimte met je voor je te laten bidden. En als jij merkt van, oh, dat moeten, dat zit nog zo in mijn allergie. Yo, misschien zit je ergens nog wel vast in een bepaalde vorm van religie. Een religieus juk misschien wel op je leven. Dan nodig ik echt uit om met je te laten bidden. Ook voor een stuk vrijheid en misschien wel bevrijding daarin. Vandaag. Want er is vrijheid. Dat het geen moeten meer is, maar dat het willen wordt. Zullen we bidden. Dan zullen we vast gewoon gaan staan. We kunnen daarna ook lekker door in aanbidding. Ja, Vader in hemel, dank u wel. Dank u wel, Heer, dat ook de verhalen, de principes in het Oude Testament ons zoveel te vertellen hebben. Een verhaal wat we in eerste instantie bijna niet kunnen bevatten. Het verhaal van Abraham en Isaac. Het offer dat Abraham bereid was om te brengen in vol vertrouwen op uw goedheid. Heer, ik krijg er mijn hoofd bijna niet omheen. En toch was Abraham ultiem gehoorzaam. En zien we ook in het Nieuwe Testament dat hem dat vol wordt aangerekend in positieve zin, ook als geloof. Een vriend van u, omdat hij u vol vertrouwde. U weet, Heer, hoe we best ook wel veel op ons af hebben gekregen in ons leven. Soms ook juist door de kerken heen, door andere kerken heen, maar ook door deze kerk heen. We plaatsen onszelf dan niet buiten, Heer. Dat we ons toch te veel dingen van buitenaf hebben laten opleggen. Die niet geïnternaliseerd zijn. Heer, waar geen intrinsieke motivatie ontstaat om te willen gehoorzamen, maar om maar gewoon het moeten gehoorzamen, het kleuren binnen de lijntjes. En Heer, daar moeten we vanaf. Of daar willen we vanaf. Dat moeten we toch willen, Heer. Heer, u weet waar angels zitten. Heer, als er best veel allergie is tegen het woordje moeten. Heilige Geest, raak het aan. Juist ook de onderliggende oorzaken daarvoor, raak het aan. Kom met vrijheid. Heer, ik bid dat u een levensveranderend werk in ons doet. Heer, dat er een verlangen in ons groeit om u te willen gehoorzamen. Tegen ons vlees. Tegen ons gevoel, tegen onze emotie in soms. Omdat we geloven dat u goed bent. Dat u te vertrouwen bent. Ook al snappen we het soms niet wat u van ons vraagt. Ook al gaat alles in ons tekeer. Maar als we weten dat het van u is. Dat we ervoor kiezen om u te vertrouwen. Omdat we geloven en weten en ervaren dat u goed bent. En dat dat ook mag leiden meer en meer in onze leven, dat we u willen gehoorzamen. Heer, waar daar vernieuwing van denken nodig is, vernieuw ons denken nu. Waar dingen verbroken moeten worden, Heer, verbreek het in uw machtige naam, Jezus. Heer, dat we daar in alle vrijmoedigheid, juist ook in de maatschappij, waar er soms zo'n krom beeld is van hoe kerk zijn is bedoeld. In alle vreugde en vrijheid en vrede, met een grote glimlach, ook kunnen verkondigen dat het zo mooi is om u te gehoorzamen. Doe uw werk in ons. In uw machtige naam, Jezus. Amen.